waar begin je? Ik begin met deze vraag. In hoeverre kunnen we de misleidende boodschappen loskoppelen van de personen die deze boodschappen brengen? En is het geen groot gevaar dat we personen gaan afschrijven omdat ze op bepaalde punten een dwaalleer verkondigen?
Ik denk dat we het niet kunnen scheiden, want ik heb jullie gesproken over Paulus, die in Galaten 2 vers 4 zegt, en dat om der ingekropen valse broederen wil, die van bezijde ingekomen waren, om te verspieden onze vrijheid die wij in Christus hebben. Dus Paulus spreekt hier over valse broeders, die er niet tegen kunnen dat er gelovigen zijn die in de geestelijke vrijheid staan. En Paulus zegt, ze komen onze vrijheid in Christus bespieden. Nou, hij noemt het valse broeders. Dus op een gegeven moment kan je dus valse lering niet scheiden van de persoon. Maar nu komt het, als wij een leerstelling beoordelen, dan gaat het er niet om dat wij die persoon veroordelen, afschrijven. De Bijbel zegt heel duidelijk dat wij mogen oordelen. Maar als wij oordelen, moeten wij er zelf wel voor zorgen dat wij geen balk in onze eigen oog hebben en die ander aanspreken op zijn splinter. Dus wij mogen oordelen, niet de persoon afschrijven, maar wij mogen die ander oordelen als wij zelf onberispelijk leven. Dat wil zeggen, als ze niet over ons wat kunnen zeggen. Wij kunnen die dingen kunnen we niet scheiden, maar wij mogen die dingen gewoon met vrijmoedigheid mogen die bespreekbaar maken. Maar het gaat er niet om dat we die persoon afschrijven. Die persoon, die hebben een verkeerde lering en daar mogen we op aanspreken. Maar dat betekent niet dat we mogen schrijven en zeggen, ja, die is niet wederom geboren. Daar gaat het vanavond niet over. Iemand kan gewoon wederom geboren zijn. Iemand kan zelfs een kind van God zijn en toch dwaallering leren. Dat is nou het moeilijke ervan. Dus die persoon niet veroordelen.
Maar kun je dan met zegen onder een prediking verkeren waar deels waarheden en de waarheid wordt verkondigd en ook halve waarheden en leugens?
De Heere kan met een kromme stok, kan hij een rechte slag slaan, hij kan een ezel van Biliam gebruiken om een boodschap duidelijk te maken. Dus de Heere kan daar doorheen spreken, maar om nou te zeggen, kan je daar nou met volle zegen zitten? Nee, dat denk ik niet. Alleen de vraag is, wat is Gods wil met jouw leven? Moet jij daar zijn? Ik zeg altijd, priester van het gezin, de man is de eindverantwoordelijk van het gezin, dat hij ziet dat vrouw en kinderen gezond opgroeien in de kennis van de Heer Jezus Christus. Als je ziet dat vrouw en kinderen eraan onderdoor gaan, dan moet je als priester van het gezin moet je beslissingen nemen. Dat wil zeggen, in gebed voor de Heer neerleggen en vragen, Heer, welke weg wilt u dat we gaan? Nou, als de Heer wil dat je daar blijft, dan zal hij altijd daar een taak hebben. Als je er geen taak meer hebt en je krijgt er geen mogelijkheid om daar een bijdrage te leveren aan het lichaam van Christus, dan heb je er eigenlijk niets meer te zoeken. Maar als je daar een taak hebt en je mag nog een bijdrage leveren aan het lichaam van Christus, tot bemoediging van individuen in die gemeente, dan kan het zijn dat de Heer wil dat je er blijft.
Nu worden er sommige dingen in de kerk genoemd die je zeg maar in de lezing benoemde als leringen van de duivel.
Ja.
Betekent dat dan dat degene die deze leringen verkondigen dienaren van de duivel zijn? Ze kunnen het toch ook in een soort van onwetendheid verkondigen?
Dus ik heb al gezegd, die leraren kunnen wederom geboren zijn, kinderen van God zijn. Maar, zoals Paulus zegt in Efeze 6, de strijd hebben wij niet tegen vlees en bloed, niet tegen mensen, moeten we altijd onthouden, ook in het gesprek met anderen, als je over het woord spreekt. De strijd is niet tegen die ouderling, tegen die dominee, tegen dat kind van God. Er moet geen strijd zijn van mensen, nee. We moeten ook beseffen, achter mensen kunnen soms ook duivelen werkzaam zijn. Kijk maar naar het leven van Petrus in de lijdenstijd. Petrus zegt, Heere, als u allemaal verlaten, ik niet, en ik zal u niet verloochenen en ik zal met u in de dood gaan. Heere, dat lijden van u, nee, no way. Gij Satan, gaat achter mij. Petrus is een kind van God. De Heer Jezus had gezegd, gij zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken had. Dus Petrus was een geliefd kind van de Heere. Maar op dat punt kwam zijn vlees op. En ik zei het net ook tegen René Hilden nog. De Satan vindt ook vaak aansluiting in ons vlees. Het zijn twee handen op één buik. Dus dat betekent dat wij moeten leven door de geest, niet vanuit het vlees. Maar Petrus die reageerde uit het vlees. Hij had heel andere gedachten over het koninkrijk van God als de heer Jezus. Petrus die had een koning in gedachten en een nieuw koninkrijk. Maar dat was Gods tijd nog niet. Dat komt straks bij het vrederijk. En hij zegt, de heer Jezus, ga achter mij Satan. Terwijl hij een kind van God was. En wat zegt hij? Eens als gij bekeerd zijt, zegt hij later ook, versterk je broeders. Dus hè, ja, dat is dan ook weer, we moeten ons dan bekeren daarvan. Dus dat geldt ook van die voorgangers. Van, ja, zijn het dienaren van de duivel? Nee, dat vind ik te ver gaan. Ze worden misleid.
Goed, misschien is er iemand die daar een reactie op heeft. Een vraag, een opmerking.
Helder wat je zegt, maar ik merk bij mezelf wel dat het... Nou, laat ik het zo zeggen, hoe kan ik mijzelf toetsen dat ik niet iemand ben die anderen misleidt? Snap je wat ik bedoel? Dat ik onwetend misschien wel op een verkeerd spoor zit. Ja. Hoe kan ik dat voor mezelf, ik wou zeggen voorkomen, maar misschien is voorkomen niet het goede woord, maar in ieder geval wel daarachter komen?
Nou, twee dingen. In de eerste plaats, bereid om je te onderwerpen aan de schrift. En in je stille tijd, laat me zeggen, de schrift getrouw te lezen. Dus door de Bijbel heen te lezen, met een ontvankelijke houding. En als de tweede dan, met het gebed in je hart. Heren, maak mijn verborgen afdwalingen bekend. Maak de blinde vlekken in mijn leven bekend. Zelf heb ik op een gegeven ogenblik, te midden van allerlei leerstellingen en allerlei stromingen en ideeën en visies, heb ik op een gegeven moment als een kind mijn knieën gebogen. En toen heb ik gezegd, heren, ik wil mijn theologisch denkraam, wat ik heb meegekregen vanuit mijn ouders, vanuit de lagere school, middelbare school, verschillende kerken waar ik in gezeten heb. Heren, dat theologische denkraam, dat wil ik ook als een daad van algehele overgave op het altaar leggen. En dat wil zeggen, heren, ik ben bereid om daarin gecorrigeerd te worden wat ik heb meegekregen. Nou, ik denk dat mijn visie op heiliging, hè, dat ik inderdaad een verkeerde visie op heiliging heb gehad. En dat de heren in die weg, op die leerschool van de Heilige Geest, mij een Bijbelse visie over heiliging heb gegeven. Maar dat bleek wel ineens in contrast te zijn met de visie die velen hebben. Maar dan zie ik gelukkig weer bij de Puritijnen en bij Henry Murray en bij Worsmanie, zie ik dat weer ook terugkomen. Dus ik bedoel, dat geeft dan weer een stukje zekerheid. Hè, dat ik zeg, oké, wat lees je? In welk spoor zit je? Hè, maar ik ben de schrift gelezen zoals het staat. Dus ik zou zeggen, toewijding aan de schrift. Hè, dat woordje liefde tot de waarheid. Dan wordt het woordje agape gebruikt. Zelfopoffering. Dat wil zeggen, eigenlijk een hartstochtelijke toewijding aan het woord van God. In de ontvankelijke houding. Maak mijn verborgen afdwalingen bekend, Heer. Al is er een blinde vlek, laat hem zien. En dan zal God door zijn Heilige Geest jou dat laten zien. Maar je hoeft je niet overspannen over te doen. Daar hoef je niet gestresst over te doen. De Heer zal met die ontvankelijke houding zal hij jou echt keurig duidelijk maken. Als je misschien op een verkeerd spoor zit.
En stel nu voor dat ik een misleidende geest ontdek bij iemand in mijn omgeving.
Ja.
Die een bepaalde autoriteit heeft, die daar bij me staat. Een voorganger, een docent. Of een ouder, wat moet ik dan doen? En ik kan die persoon niet vermijden vanwege zijn autoriteit?
In de eerste plaats moet je ervoor bidden wat de Heer wil dat je doet. De vraag is, moet je een gesprek aangaan? Dat weet ik niet. Dat moet je van de Heer weten. Je moet vrijmoedigheid krijgen voor een gesprek. Want wat is het grote gevaar? Het grote gevaar is dat ik vanuit mijn vlees, vanuit een godsdienstige ijver denkt, nou zal ik die anderen eens even bekeren. Of nou zal ik die anderen eens even op andere gedachten brengen. En je komt daar niet met een ootmoedige houding, maar met een hoogmoedige houding. Nou, ik weet het wel. En wat krijg je dan? Je bent nog geen 5 minuten aan het praten of het is oorlog. En uiteindelijk bereik je helemaal niks. Dus het is belangrijk om in de eerste plaats specifiek voor die persoon te gaan bidden en te gaan vragen, heren, wat is uw bedoeling? Maar hoe ik ermee omga. Nou, dan is het. De Bijbelse weg is eigenlijk. Ik moet naar die persoon gaan of een brief schrijven. Niet met anderen erover praten, want dat gebeurt namelijk veel te veel. We gaan met iedereen praten erover, behalve met die persoon zelf. Nou, dat noem je gewoon roddel. De Bijbel zegt Matthäus 18. Als ik iets heb tegen een persoon, dan moet ik er naartoe gaan. Dan moet ik erover praten of een brief schrijven. Persoonlijk, 1-1. Als die ander niet luistert, dan moet ik 2 of 3 meenemen. En met 2 of 3 met die persoon gaan praten. En als die persoon er zich niet van bekeert, nou ja, dan is de vraag, wat moet ik? Moet ik daar weg? Of moet ik daar geen gemeenschap meer mee hebben? Maar dat is de verhouding in de Bijbel. Hè? Dus, nou ja, goed. En wij worden geroepen, dat is reformatorische prediking. En dat is reformatorische kerkleer. Wij worden geroepen in het ambt aller gelovigen ook de leer zuiver te houden. Dus wij moeten ook daar gewoon in ontspannenheid over kunnen communiceren. Althans, ik stel me vanavond kwetsbaar op. Ik ben bereid om met jullie hierover te praten. Net kreeg ik ook even een vraag over die charismatabel, wat onderscheiding van geest. Hoe zit dat nou? Nou, dan zeg ik, nou oké, inderdaad. Ik heb dat even in alle snelheid heb ik dat niet uit kunnen leggen. Maar de Bijbel spreekt over de charismata, de genadegave. En de onderscheiding van geesten is een bijzondere gave. Betekent dat dan dat de een wel die misleiding kan herkennen en de ander niet? Nee. Ik geloof zelf, wij worden allemaal geroepen als gelovigen om de geesten te beproeven. Allemaal worden wij daartoe geroepen. En ik geloof ook dat we allemaal enigermate, als we tot wedergeboorte zijn gekomen, tot levend geloof, dat wij ook dingen kunnen beproeven. Maar ik heb het voorbeeld genoemd. Hoe konden de apostelen één keer zeggen tegen Elimaas de tovenaar, jij gans bittere gal, samenknoopsel van ongerechtigheid. Nou, ja, ik geloof dat het bijzonder licht van boven was. Dat ze onderscheiding van geest hadden om in één keer Elimas te ontdekken. Ik heb het in een bevrijdingspastoraat, wij doen bevrijdingspastoraat met mensen die occult gebonden zijn. En dat is een oudere broeder. En die oudere broeder, die zegt soms ineens, ja, maar is dat niet het probleem in jouw leven? Ik zit er een half uur bij, niet aan gedacht, maar ineens zegt hij dat. Nou, dat is iets, een bijzondere verlichting met de Heilige Geest. Terwijl ik op een gegeven moment tijdens het gesprek ook wel dingen aanvoelt en dingen ziet. He, dus maar onderscheiding van geesten, dat wil zeggen je krijgt een genadegave om op een bovennatuurlijke manier van de Here licht te krijgen over een lering, over een persoon, over een beweging. Dat wil zeggen dat is gewoon fout.
Okay. Nu zegt het woord dat we niet onwetend moeten zijn.
Ja.
Wanneer het gaat over de geestesgave, 1 Korinther 12. Maar waarom worden wij dan onwetend gehouden over deze dingen in onze kerken?
Waarom worden wij onwetend gehouden? Ja, goed, het is gewoon, kijk, het is gewoon, wij worden niet helemaal natuurlijk onwetend gehouden.
Kinderen aan het licht.
Kijk, iemand als jullie bijvoorbeeld eens willen luisteren, dominee van Kampen, M.M. van Kampen uit Rotterdam, uit de PKN, die kan je vinden op maranatenkerk.nu. Die heeft een hele serie over de charismata. Nou, dat is een man die voluit in de reformatorische traditie staat. En die vrijmoedigheid heeft gekregen om over de toekomst leer te preken, over de opname van de gemeente, over duizendjarig Frederik, over al deze thema's die we niet horen. En hij wil de gemeente, wil die wetend maken ten aanzien daarvan. Maar hij preekt nu ook over de 9 charismata, over de 9 genadegaven. Nou, de vraag is, het begint bij de voorganger, het begint bij mij. Ben ik bereid om licht te ontvangen om over een bepaald onderwerp te preken? Nou, ik ben daartoe bereid. Alleen ik ga niet over dingen preken waar ik geen verstand van heb. Ik ben nog niet helemaal thuis in de hele toekomstleer. Dus ik preek gewoon weinig over de toekomstleer. Althans over die thema's. Omdat ik gewoon daar nog mee bezig ben. En ook zelf nog wat onwetend in ben. Maar het gaat denk ik over die ontvankelijke houding. Ben je bereid om door de Heer geleerd te worden en de gemeente geestelijk voeding te geven wat ze nodig hebben.
Nou goed, toch een vuurbal voor jou.
Een vuurbal, ja.
Ja, er wordt gesproken dat sommigen zullen afvallen. Hoe zit het met de afval van de heiligen dan?
Hoe zit het dan met de afval van de heiligen? Er is geen afval van wederom geborenen. Er is wel afval van mensen die zeggen dat ze christenen zijn, maar uiteindelijk niet wederom geboren zijn. Ja? Dus de vraag is, hoe leg je dat uit? Er is geen afval van gelovigen, van wederom geboren gelovigen. De Bijbel zegt heel duidelijk, niemand zal ze uit mijn hand drukken. De Bijbel, ik heb nu de tekst, dat had ik eigenlijk paraat moeten hebben, maar ook bijvoorbeeld, ik dacht in Hebreeën 7, maar er zijn eens geheiligd, voor eens en altijd staat er bijvoorbeeld, hè? In Hebreeën 7 dacht ik. Weet je dat, Gerrit, waar dat staat? Weet iemand dat, waar dat die tekst staat? In Hebreeën 7, dacht ik, staat er dat wij door het bloed van Christus voor eens en voor altijd geheiligd zijn. Dus dat betekent dat wij door wedergeboorte kunnen wij niet afvallen van het geloof. Alleen het is natuurlijk wel zo dat er mensen zijn die in de kerk hebben gezeten of die in samenkomsten zijn geweest waar Gods geest gewerkt heeft. Dat staat ook onder andere in Hebreeën 6, hè, dat ze iets van de gaven van de geest deel achter zijn geworden, gesmaakt hebben. Dat ze God hebben zien werken, zelfs misschien op samenkomst geweest, conferenties geweest. Maar dat ze op een gegeven ogenblik dreigen af te vallen van het geloof van de kerk. Terwijl ze gewoon echt spectaculair is een verkeerd woord, wonderlijke dingen van de Heer hebben gezien. Maar uiteindelijk waren ze niet wederom geboren.
Goed, is er iemand die daar een reactie op heeft? Ja, ik zie twee vingers. Wat zullen we doen? Eerst de grijze haren of... Jij was eerst.
Maar er zijn mensen die echt serieus dus met het woord zijn bezig geweest. Dus bijvoorbeeld zelf dominee kunnen zijn geweest.
Ja.
En als je daar dan onder die prediking bent geweest, kan het dan zijn dat je door die prediking tot verandering bent gekomen?
Ja.
En dat hij toch niet een echt, uiteindelijk een echt christen is geweest?
Ja, dat kan. Dat kan. Dat kan. Dus nee, maar dat is, dus dat kan zijn inderdaad dat, dat een predikant tot zegen zegt. Alleen de vraag is zo'n persoon uiteindelijk sterk verachterd in de genade? Want de Bijbel leert natuurlijk ook, iemand als David is in zonde gevallen. Alleen hij was bereid tot verootmoediging en bekering toen God hem overtuigde van zonde. He, dus de vraag is, keren wij als Petrus terug naar de Heer Jezus? Als de Heer Jezus naar ons keert en vraagt, hebt gij mij lief? Heer, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Te midden van de verloochening, te midden van de verbrokenheid. Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Of zijn wij als een Judas, dat we in radeloosheid de boel laten en het geld in de tempel gooien. En uiteindelijk laten we zich onze eigen weg gaan. En zo erg zelfs dat mensen zich kunnen verhangen, laten we zeggen, in het geval van Judas. Terwijl Judas welkom was bij de Heer, vriend. Zei de Heer Jezus in de Gethsemane. Dus ook daar probeert de Heer Jezus nog zijn hart te bereiken.
Ja.
He, dus, maar dat kan de Heer, kan de Heer zo iemand gebruiken. Ja. Dat is eigenlijk, dat is nou weer het wonder. Dat God dwars door alle gebrokenheid en nood heen toch uiteindelijk ook mensen kan gebruiken. Alleen, dat betekent niet dat als wij iemand aanspreken, vandaag de dag wat ons gebeurt, dat mensen zeggen, ja, maar ja, goed, vooruit, ik ben ook maar zo'n kromme stok. En de Heer, nee, we moeten allemaal daarna verlangen om persoonlijk een rechte stok te zijn en geen kromme stok.
Jan.
Ja, dat was maar zo'n kleine toevoeging eigenlijk over het woord het geloof, afval van het geloof. Er is geen afval van het geloof, want geloof is een werk van de Heilige Geest.
Precies.
En dan dacht ik aan die andere betekenis van het woord, waar het woord geloof ook genomen wordt voor de leer van het geloof.
Ja.
In die zin kan een mens daarvan afvallen.
Ja. Ja. Van de rechte leer bedoel je? Of
ja.
Van de leer volgens de Heilige Schrift. Ja. Daar kennen mensen ook van afwijken.
Wordt ook het geloof genoemd.
Ja. Ja. Precies. Dus, nee, inderdaad.
Vandaar.
Goeie toevoeging. Jan, bedankt.
Goed, zijn er nog meer mensen?
Zo.
Ja. Ja, we gaan de oefening.
Ook nog even over die afval van het geloof. Bedoel je dan Hebreeën 6, vers 4?
Ja, in Hebreeën 6, vers 4 gaat het over die mensen die de gaven van de Heilige Geest gesmaakt hebben.
Ja.
Of niet?
Deelachtig.
Deelachtig
geworden zijn.
Ja, precies. Nou, er zijn heel veel papers over geschreven hoe dat nou precies zit. Maar ik leg het altijd zo uit, dat zijn mensen die dus inderdaad in samenkomsten zijn geweest waar ze de Heer hebben zien werken. Waar ze misschien zelfs een traan weggepinkt hebben. Maar uiteindelijk hebben ze er een punt achter gezet. En door teleurstellingen en door allerhande dingen hebben ze dat achter zich gelaten. Maar ze hebben iets van de Heilige Geest gezien en gesmaakt. Maar ze zijn uiteindelijk niet wederom geboren.
Nog een reactie ergens of een vraag? Nee. Ja.
Ik had in een pauze even met iemand daarover, omdat hij had gezegd van als er zeg maar geen uitwerking zichtbaar is na een prediking, dat mensen tot geloof komen, of dat dan per se inderdaad gelijk een teken is dat het dan niet goed is.
Ja.
Moet je het altijd zeg maar zien?
Ja, nou inderdaad, kijk, dan zou je kunnen zeggen dat Jeremia zijn prediking ook niet resultaten had. Dus zou zijn prediking ook fout zijn geweest. Toch? Ja, dat kan je natuurlijk ook vragen. Inderdaad, een goede vraag. Het betekent dat altijd als het geen uitwerking heeft, dat het leringen van demonen zijn. Nee, soms moet je radicaal spreken om iets duidelijk te maken. Maar kijk, uiteindelijk zijn mensen natuurlijk ook verantwoordelijk met het woord wat ze horen. Maar als het natuurlijk wordt gepreekt, als er op een lijdelijke manier wordt gepreekt dat een mens niks kan doen. Ook in heiligmaking niet. Hè? Van ja, maar een mens kan niks. Hij moet alles van God ontvangen. Dan zeg ik nee, maar en dat mensen worden dan lijdelijk. En ze maken zich druk over wel of niet een hoedje in de kerk. Terwijl ze zelf roken als een schoorsteen en hun lichaam verkankeren. Dan is de verkeerde uitwerking. Hè, de Bijbel zegt, werkt u zelf zaligheid met vrezen en beven. Het is God die het in u werkt, beiden het willen en het werken en zijn welbehagen. Dat is met twee woorden spreken. Dus de mens wordt verantwoordelijk gehouden. Werk je eigen zaligheid met vrezen en beven. Dat wil zeggen ook in de weg van heiligmaking. Er is strijd. We moeten ons inzetten. We moeten keuzes maken. Het vraagt inzet van ons. Maar tegelijk is Hij het die het wil en het werken in mij werkt. Maar als wij die samenwerking niet spreken met de Heer, dus als wij niet met twee woorden spreken, maar we zitten of op de activistische lijn, dat je doodmoe wordt, dat je heiligmaking allemaal zelf moet doen, en dat je niet zegt, ja maar Hij is de wijnstok, Hij werkt alles in ons, Hij produceert dat nieuwe leven in ons, maar Hij vraagt gehoorzaamheid, als Hij met me praat, vraagt Hij gehoorzaamheid tot bekering. Dus als je die ontspanning niet spreekt, dan worden we doodmoe van onszelf, want dan moeten we die heiligmaking zelf bewerken. Maar als wij zeggen tegen mensen, ja mens kan niks, God moet alles doen, dan zijn we ook weer eenzijdig. Dus wat is de uitwerking van een bepaalde prediking? Dus je moet met twee woorden spreken. Maar het is wel goed, kijk het kan natuurlijk zijn dat er wel een gezonde prediking is, maar dat er uiteindelijk ook geen uitwerking is. Nou dan is de gemeente zelf verantwoordelijk. Ja, maar aan de andere kant zal zo'n dominee ook weerstand ervaren en op een gegeven moment zal hij dan het stof van zichzelf afschudden. En zeggen, ja maar luister, hier is geen gewillig gehoor. De Heer roept mij een ander deel van de wijngaard. Maar dat zegt de Bijbel, dan moeten we opstappen en dan moeten we verder gaan.
Goed, we sluiten af. We zijn aan het einde gekomen, zo'n beetje. Het is bijna 9:45. En ik heb hier nog twee schriftelijke vragen. Laat die persoon van deze vragen straks even naar Arjan toelopen na deze avond. Okay. We weten dat Jezus alles voor jou is, maar zou u daar in 2 minuten nog iets aan toe kunnen voegen?
Kijk, de laatste tijd, in deze lijdenstijd, heb ik opnieuw voor mezelf ook wel de vraag gesteld. Hè, van, het is wel goed om aan jezelf te vragen, wie is nou de Heer Jezus voor je? En ik ben de laatste weken ben ik ontzettend getroost door die woorden van Petrus, waar staat, de Heer Jezus die komt bij Petrus en zegt, Simon, Simon, de Satan heeft u zeer begeerd de zift als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Als je daarover gaat mediteren, te mogen weten, als kind van de Heer een hoge priester in de hemel te hebben, die daar nu idem voor ons bidt, zoals hij hier op aarde bad voor Petrus. Petrus die lag op de zeef, we kunnen soms allemaal wel eens op de zeef liggen, dat je het moeilijk hebt, dat je het zwaar hebt, en dat de verzoeking en de verleiding op je afkomt, en waakt en bidt dat je niet in verzoeking komt, hè, en dat je op de zeef ligt, maar dan het geweldige geheim. Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoudt. Nou, dat is nou weer zo'n typische, mooie, reformatorische aspect ook uit de heilsleer, de volharding der heiligen. Hè. Hij bidt daar voor mij, als de Vader naar mijn heiland kijkt, naar mijn zoon kijkt, dan ziet hij het eerste bij de hoge priester, ziet hij die 12 stenen, zoals vroeger de hoge priester die 12 stenen op zijn hart droeg, het volk Israël op zijn hart droeg, hè? Zo ziet hij op zijn kinderen. En dan te mogen zien dat de vader kijkt naar zijn zoon en zegt, ja maar ik heb voor u gebeden dat u geloof niet ophoudt. Nou dat is voor mij een geweldige troost, dat is voor mij een geweldige wetenschap, de Heer Jezus, die voor mij bidt aan de rechterhand van de vader.
Goed, dankjewel. De gastheer is... Ah.